Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar enkele kwalijke kwajongensstreken uit de kinderjaren van Jurgen. Onze trouwe luisteraars die gaan dat verhaal misschien wel herkennen, want Jurgen die heeft het ooit al eens verteld op onze podcast. En waarom dan nog eens opnieuw, hoor ik jou denken? Wel, wij hebben een boek geschreven. Echt waar. Er is nu een relaasboek. Met 20 waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En allemaal neergeschreven door Brecht Herman naar een prachtig, prachtig boek, al zeg ik het zelf. En heel mooi geïllustreerd ook door Leslie Saurus. En vanaf vandaag kan je dat in huis halen via onze website of in de boekenwinkel. Via onze website gaat dat via www.relaas.be/hetrelaasboek. Of je typt dat eventjes in Google, dat is misschien makkelijker. Maar je kan het dus ook gaan halen in de boekenwinkel. Niet per se in de betere boekenwinkel, maar toch wel de boekenwinkel die het heel goed voor heeft met Relaas. Dus, het Relaas van Jurgen. Hij heeft het nog eens opnieuw verteld afgelopen weekend op onze eerste intieme boekpresentatie. Jurgen, dat weten we al, is een durver. Dat was ook zo in zijn kindertijd. En toen had hij zeker niet veel aanmoediging nodig om die streken uit te gaan.
Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, mijn lagere schooltijd, dan denk ik terug aan mijn neef Tijl. En dan denk ik ook terug aan lange zomers bij mijn mee en pp. En mijn pp, dat was een timmerman. En die had een heel grote meubelzak, meubelfabriek, meubelen, stroband en gids bij Roeselare was dat. En dat was voor Tijl en ik een fantastisch speelparadijs. Hij had enerzijds een atelier met al de machines en het houtwerk en een oneindige hoeveelheid hout en vijzen en nagels en allemaal dat je kunt denken. En er was de winkel. Heel leuke speelterreinen. En wij deden de typische activiteiten. Kampen bouwen, gaan zwemmen, wedstrijdjes, wapens maken. Maar een van onze specialiteiten was dingen maken die ontploffen. We hebben van alles gemaakt die ontplofte, maar ik herinner me toch één memorabel moment. Ja, we verveelden ons op een bepaald moment en we dachten, kom, we maken een bom. Hè. En in een atelier van mijn grootvader, naast de timmerwerkband, stond er een groot rek met allerlei producten op. Vooral heel veel ontvlambare producten. En we hadden ons daar een lege verfpot gezocht, een redelijke grote. En we zijn gaan kijken naar al de producten waar er een vlammetje op stond. En alles die kon ontploffen, dat hebben we erin gekapt. Totdat die pot helemaal vol zat. En toen moesten we natuurlijk nog tot ontploffing kunnen laten brengen. Dus moesten we een lont maken. Hebben wij een lont gemaakt van een stuk laken of zo, dat je naft gedrenkt. En we zijn naar buiten gegaan, hebben die dat bom daar gezet. En op een of andere manier lukte dat niet om die lont te laten gaan en dat die bom ontplofte. Dus ja, moesten we allerlei ideeën verzinnen van hoe kunnen we dat nu doen? Dat, ja, op de grond leggen, dat werkt niet. Op steen, dat werkt niet. Op een bepaald moment hebben we dat in een boom gezet om dat zo van beneden naar boven die lont te laten gaan. Dat werkte ook niet. En op een bepaald moment... Ik weet niet meer hoe dat we op het idee zijn gekomen. Zitten we in de tuin van de buren van mijn grootouders. Helemaal van achter in het kippenkot. Allee, waarom dat we daar zijn gekropen, geen idee. Maar dus ja, op een bepaald moment, die lont was ook al veel korter geworden. Die werd maar korter en korter en korter. Dat we op een bepaald moment eigenlijk met onze aansteker bijna tegen die pot met ontvlambare dingen zaten. En inderdaad, poof, op een bepaald moment komt er een steekvlam van, ik denk, zonder overdrijven, 6-7 meter uit. Dinov schiet in de fik, helemaal in paniek. Ja, ik was op dat moment, ik denk, derde studiejaar of zoiets. Kom, we moeten gaan zeggen dat we mee aan pp. En mijn neef, 3 jaar ouder, hè, iets verstandiger. Nee, Jeroen, blijf hier. We gaan dat samen uitstampen. Nou, we zijn dat bij een uitstam en we hebben dat uitgekregen. En echt, like in de tekenfilms, helemaal zwart geblakerd, met zwarte vee, gaan we terug bij me mee en pp binnen. En ze kijkt naar ons en wat is er gebeurd met jullie? Ah ja, we zijn in een boom gevallen. Ja, en die geloofde dat. Wat er ook nog bijzonder is aan mijn neef Tijl, dat was een slimme gast, een beetje een uitvinder. Die werkte graag met elektriciteit en die kon van alles uitvinden. Onze kampen die we maakten waren hoogtechnologisch, met alarmsystemen die we zelf, allee, die vooral hij in elkaar had gestoken. Ik herinner me, een zaterdag of zo kwam hij bij ons thuis, hè, in Torhout. Van, ah, ik heb een idee. Er is hier ergens een autokerkhof. Ik zou daar graag een keer naartoe gaan voor zo wat ik heb zo wat onderdeeltjes nodig. Relais en lichtjes, weet ik veel wat. En mijn buurjongen, de Dennis, was er ook bij. En dat leek ons een goed idee. En dus wij op ons fietsje naar het autokerkhof. En we komen daartoe. Ja, dat was in het industrieterrein van Torhout. Een groot gebouw, maar dat was gesloten. Ja, stonden wij dat wat nu? Maar voor dat gebouw stonden er 3 wrakken. 1 wrak, ja, helemaal een uitgebrande auto. Dan een andere auto, super oud. En dan nog een andere auto, compleet per totaal. Dus in ons hoofd, ja, denkt het, wat doen ze met die auto's? Ze smijten op de schroothoop, ze stampen bij elkaar. En met dat ijzermaat is iets anders, dat is niks niet meer waard. Dus dachten wij, ja, die zijn voor ons, hè. Dus ja, eerst begonnen wij heel voorzichtig. Probeerden wij zo daar lichtjes uit te trekken, maar dat ging allemaal niet vanzelf. En we wilden ook een keer onder de kap van die in een auto kijken, maar dat, ja, dat lukte zo niet. Dus zijn we ons gereedschap gaan zoeken en dan hebben we ons daar een of andere ijzeren staaf gevonden. En dan ja, proberen zo die kapot een beetje open te prammen en die plastiekjes voor die liggende, maar dat ging niet. Dat ging niet, dus ja, moesten we de grove middelen gebruiken. En zijn we met iets meer agressie daar beginnen opslaan. En dat die koplamp, baf, ja, dat ging. En dan konden we die lichtjes eruit halen. Maar dat was vrij plezant. Dus we zaten in de goede vibe. En dan, ja, van het ene kwam het ander. En dan zijn we eigenlijk echt die auto's in elkaar beginnen rammen. Op die kapot, de vooruit eraan, de achterliggende eraan. Vrij plezant. En op een bepaald moment vonden we dan ook nog een brandblusser. Dus ja, hebben die ook maar leeggespoten. Goed, dat was een vrij toffe namiddag. Totdat er een man in de verte begon te roepen naar ons. En dat we dachten, van, nou, misschien moeten we toch maar een stapje verder gaan. Na dat weekend komt een Tijl opnieuw bij mij thuis. En hij zegt van, zie dit niet zitten om nog een keer naar dat autokerkhof te gaan? Oh ja, ja, het zou wel zijn, ja. Dus wij weer met ons fietsje naar het autokerkhof en dat bedrijf was open. En wij lopen daar gewoon binnen. Groot bedrijf, grote hangar, allemaal auto's op elkaar, oude auto's. En wij lopen daar gewoon binnen, terwijl er een man aan het werken zijn, die kijken naar ons. Wij ons van geen kwaad bewust, we lopen gewoon binnen, helemaal naar vanachter in die hangar. En we beginnen weer te prutsen aan die auto's, een lampje uithalen en dit en dat. En om een keer komt er een man bij ons staan. Ah, dag jongens. Ah, wat doen jullie hier? Ah, we leggen uit wat we aan het doen zijn. Ja. We hebben eigenlijk wat grief nodig. Hoe komen wij dat hier aan? Weet je, kom ik er even mee naar mijn bureau. Maar dat was echt een vriendelijke mens. En we gaan bij een bureau. Hij zet hem neer. En hij zegt, ja, wat is jullie naam? En jullie adres? Mag je dat ook een keer weten? Ah, en jullie en papa en mama, wat doen die? En hoe zit dat juist? En die stelden ons allerlei vragen, waren ons van geen kwaad bewust. En wij dat heel open vertellen. En dan, ja, die had allerlei informatie over ons opgeschreven. En hij zei van, kijk, ja, die dingen die je daar in je handen hebt, pak dat maar mee naar huis. Mocht dat hebben, geen probleem. Dus wij naar huis. Achteraf dachten wij wel van, ja, het was like, toch een raar gesprek van waarom moest die mensen allemaal weten van ons. Goed, wij naar huis. De volgende morgen komt mijn ma in mijn kamer binnenstond. Jurgen, Waar heb je gisteren gezeten? Ik heb juist een telefoon gehad van tante Nele. De flikken staan er aan de deur met een uitzoekingsbevel. En ze zijn er allemaal, zijn er heel die zolder aan het omkeren. Ik zei, ja, we zijn naar een autokerkhof geweest. We hebben daar wat spulletjes meegepakt. Die mensen, die heeft klachten in u ingediend. En heel de rutte met het. Dus ja, al goed dan wel, wij moesten naar de flikken. En daar komen wij binnen bij de flikken. Tijl zat daar, de Dennis zat daar in een bureau. En daar zijn wij ondervraagd. Echt een ware FBI-stijl, eigenlijk. Als ik zat op dat moment in het vierde studiejaar. Als ik daaraan terugdenk, dat was echt niet oké. Om zo'n kleine manneke zo op de rooster te leggen. En ik moet eerlijk zijn, op dat moment... ik ben er niet fier op, maar dan is het elk voor zichzelf. Hè. Ik heb mijn neef en de Dennis. Dus dan heb ik beginnen liegen. Ik heb gelogen van het vaderland weg. En we proberen het allemaal in elkaars schoenen te schuiven. Ja, en ik en mijn neef proberen dat vooral in de schoenen van de Dennis te schuiven. Het komt er eigenlijk... We zijn zeker nog drie... Allee, ik ben nog drie keer moeten teruggaan om iedere keer een nieuwe verklaring af te leggen, omdat die niet bleek te kloppen. De Dennis heeft het meeste schade moeten betalen. En wij het minste. Dus ik denk daar niet met grote fierheid aan terug. Maar nu, in het kader van dat boek, nu dat ik wist dat dat verhaal ging verschijnen, dacht ik van ja... Oh. Ik voel dat dan altijd een klein beetje gêne over of zo. Zeker naar de Dennis toe. Dus ik dacht, ik ga hem toch een keer opbellen. Dus via Facebook vroeg ik zijn nummer van ja, Dennis, het is lang geleden, meer dan 20 jaar. Ik moet u iets vragen. Mag ik u een keer bellen? En ik heb hem opgebeld. En heeft een keer geluisterd naar de relaas. En hij vond het grappig. Hij had geen juridische stappen ondernemen, dus dat is safe. Maar ik dacht ook in het kader van het verhaal, leek het mij wel tof om misschien een keer de hoofdrolspeler naast mezelf ook hier uit te nodigen. En ik zou graag voorstellen aan de snoodaard, het stuk krapul, mijn neef Tijl.
Wat aan mijn neef Jurgen ook... allemaal over mij verteld, is een boek. Eigenlijk ben ik een brave jong. Toen dat ze zei tegen mijn moeder, hij is toch wel weer een beetje stout geweest. Dan zei ze altijd mob en neer. Hij is een beetje doendig. Zo'n West-Vlaamse uitdrukking. Dat ik een beetje aan de bezige kant was. Ja. Maar op een of andere manier verzeilde ik altijd in situaties, als je er als buitenstaander naar kijkt, dat je zegt, allee, wat voor een hangster is dat eigenlijk? En ik dacht, ja, met de loop der jaren zal die een smet op mijn reputatie, dat zal de stroom der tijd dat wel wegspoelen. Hè? Totdat er een of andere mens in zijn hoofd krijgt om uit de biecht te klappen. Dus nu dat ik hier toch zit, kan het maar beter van de eerste keer bekennen. Het probleem was eigenlijk dat ik altijd wel een of ander idee had om een spannend experiment of een probeersel te doen, een avontuur, iets dat in het oog van kinderen plezant is. En gelukkig van eigen is aan kinderen. Je denkt niet genoeg na over wat dat er allemaal kan gebeuren. Zeker niet over de ernstige gevolgen dat kan hebben. Ik moet zeggen, als ik er nu over nadenk, het aantal keren dat ik mezelf of iemand anders echt ernstige letsel had kunnen toebrengen, dat is echt niet oké. Om nog maar te zwijgen van de schade dat ik had kunnen aanrichten. Meer dan een keer heb ik het bijna het huis van mijn ouders in brand gestoken. Met allerlei probeersels. En dat kwam eigenlijk omdat er een soort fascinatie ontstond voor alles dat elektriek was. En voor een kind is dat toch ook wonderlijk. Je moet het je voorstellen. Ik bedoel, je stikt een tv aan, er komt er beeld uit. Je stikt de radio aan, er komt er muziek uit. De lampen brandt. Die motor van de boormachine dat draait. En hoe houdt dat allemaal? Hoe kan dat nu? Ik wilde dat eigenlijk wel weten. Dat magisch ding. En ik legde al heel vroeg de correlatie met de prijzen. Ik weet niet wat ze in Oost-Vlaanderen daartegen zeggen. Dus stopcontact. Hè. Dus dat ding wat je van alles kunt insteken om je leven comfortabeler te maken. Maar in ieder geval, ik zag altijd, gelijk wat je gebruikte, die zo magisch werkte, dat was altijd met een draad in die prijzen. Die magie, dat moet daaruit komen. Dat kan niet anders. Hè. Dat was in mijn hoofd was dat toch zo. En ik wilde dat beter leren kennen. Ik was daarin geïnteresseerd en moet passen. Mijn ouders woonden toen in een ouder huis, in een huurwoning. En dat was nog helemaal niet aangepast aan de veiligheidsnormen van vandaag. Tegenwoordig, als je zo'n stopcontact, zo'n prijs hebt, dan zitten er zo van die veiligheidsslipjes voor. Dat kun je wezen niks insteken. Dat is veilig. Maar in die tijd, dat was nog niet. Dat waren gewoon twee hatjes. Je kon er wel je vingers niet insteken. Dat was te klein. Maar er waren mogelijkheden. En op een goeie dag... vind ik een nagel. Zo'n een grote nagel, die toch wel niet juist in dat gatje past, zeker. En ik dacht bij mezelf, het is de moment, als ik wil weten wat dat in de magie is, dan moet ik dat toch wel een keer proberen. Wat zou er nu gebeuren als ik dat daarin stik? Dus ik pak die nagel, en ik, zonder twijfel, ga ik naar die prijzen, ik stik dat daarin, ik krijg dan een snok, trek me terug, heel mijn polletje zwart. En op dat moment, ja, ongelooflijk veel chance gehad. Dat wist ik natuurlijk toen niet. En een normaal kind zou zeggen, miljard, dat is gevaarlijk, blijf eraf. Ik kom er nooit meer aan. Maar op mij had dat omgekeerd een effect. Nu was ik zeker dat daar de magie zat. Ik wilde daar meer van weten. Ja. En op een zekere dag vind ik... In mijn vader zijn werkplaats, dat was zo'n atelier. Ik vond daar een plong in het West-Vlaams, een zekering. Zo'n automatische ouderwetse zekering dat je erin schuift. Vandaar zit het allemaal vast. Dat kan allemaal niet meer, maar goed. Ik vind dat, ik heb natuurlijk geen gedacht wat dat is. Maar het was me wel al duidelijk dat iets met elektriek te maken had. En al die interesse en ook voor dat ding, dat was eigenlijk ook een stuk gestimuleerd door mijn vader, onbewust. Die mens kan daar niet aan doen dat die een uitwerking op mij had. Mijn vader is eigenlijk een doe-het-zelver, zo'n handige Harry. Wat dat er ook was in huis, ons vader fixte dat wel. Of moest er iets gemaakt worden, of dat nu in noodwerk was, of elektriek leggen, of noem het op, hij deed het. En ik was er altijd als klein manneke bij om te zien wat hem deed. En hoe dat hem dat deed. En zeker als het met draad en elektriek was. Dus ik had al het verstand... Als ik die plonk vond, door dat allemaal te zien wat mijn vader deed, dat ik, als ik dat wilde aansluiten op die elektriek, dat ik dat ging doen met twee draden. Ja, dat wist ik al. Dus ik vind daar ergens een stukje draad. Ik ontmantel dat, ik maak dat koperbloed, dus dat verstand ik al op dat moment, om dat te connecteren met een beetje een plakband. En boven in de slaapkamer kijken of er niemand was, want op een of andere manier voelde ik wel dat dit toch niet 100% oké is wat ik hier aan het doen ben. Dus zijn moeder en vader slaapkamer, zit ik daar met die twee draadjes verbonden aan die zekering. Wat zou dat nu doen als ik dat daarin steek? Ja, die vorige ervaring, dat was al een felle ervaring. Zo. Ik twijfelde als klein manneke. Ik dacht, zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Maar op een bepaald moment, die nieuwsgierigheid kreeg een overhand. En ik steek die twee draadjes in die prijs, in die twee open gatjes. En er gebeurt niks. Ik dacht in mijn eigen, allez. Ik zei wel zeker, dat is iets. Waarom doet dat niks? Er moet toch iets gebeuren? Misschien heeft dat te maken met dat lipje die eraan hangt. Wat zou er gebeuren als ik dat lipje verzet? Ik verzet dat lipje. Baf! Heel thuis onder elektriek. Al de leggen uit. Ja, mijn ouders in paniek. Wat gebeurt er hier? Ja, ze zijn een winkel. Alles gedaan. Die mensen staan daar in de winkel te wachten. De kassa plat. Ja, die begint te zoeken. Ja, die vindt me niet direct. Zit ik daarboven, heel op het einde van de hang, in de slaapkamer van mijn ouders, in het donker. Die wist niet wat er gebeurd was. Op een bepaald moment komen ze daartoe en zien ze wat dat ik daar zat. Ja, helemaal verbouwereerd. Ik kan me zelfs niet meer herinneren dat ik tegen mijn voeten had. Heeft ze mij getroost? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, op dat moment wisten mijn ouders zeker dat een elektriek uitvalt. Dan moet je niet eerst naar de apparaten zien. Ga eens gaan zien wat dat de kleding zit. Ja. En op die tijd moet ik een jaar of 6 geweest zijn. Niet ouder. Ik weet dat zeker, omdat als ik 6 jaar was, zijn we verhuisd naar de nieuwbouw. Dus dat is eigenlijk vroeg om zo'n toer te doen voor zo'n klein manneke. En dat veranderde natuurlijk niet al in ons nieuw huis wonen. Ik was nog altijd enorm geïnteresseerd in alles wat dat elektrisch werd. Op een dag vroeg ik mij af waarop dat elektriek was. En ik bedacht ervoor een experimentje. Ik zeg, als ik nu een stuk kabel zo van 1 meter of 5 en kan ik er een lichtje aan de ene kant en aan de andere kant ik met een batterijtje en ik houd het in de gaten, op het moment dat ik contact maak, waarop dat lampje aangaat. En zo kunnen vaststellen hoe rap dat elektriek was. Vrij rap. Maar het was natuurlijk niet alles wat ik vond, ook in die nieuwbouw, tijdens het bouwen, dat mij in de verleiding bracht om van alles te proberen. Ook op vakantie bij ons, met mij en Pepe en Gids, dat was altijd een droom, die atelier, dat was gigantisch groot. Ons met mij en Pepe kon dan nooit controleren wat dat wij allemaal deden. En dat inspireerde mij om daar van alle soorten speelgoed, tussen aanhalingstekens, wapentuig te maken. Ja, ik had daar alles van, gereedschap. Zeker als ik daar alleen was, ter voorbereiding, als Jurgen dan kwam logeren. En dat moesten we niet alleen maken, we moesten het ook kunnen verbeteren. En verbeteren, dat wilde eigenlijk in de praktijk zeggen, gevaarlijker maken. In Pepe's atelier, schrijnwerker, waren altijd wel kapotte ruiten te vinden. En daar zochten we dan een scherp, groot stuk glas waar we een bijl kost mee maken en kost met elkaar mee bekampen. Als je daarover nadenkt, wat we daar aan mee kunnen doen, dat is toch te zot om rond te lopen. Of we maakten een pijl en boog. Onze buurjong die had ook een pijl en boog, zo'n flutte dingetje, daar kon er niks mee aanvangen. Pepe is een atelier dat er van die stalen staven, dat was nogal buigzaam, dat kon er echt een krachtige boog mee maken, ook onze pijlen in metalen profielen met een scherpe punt, dat kon veel beter zijn baan houden. Dat was echt de moeite. Ja. En dat materiaal, dat smokkelde dan mee, als we samen met me mee naar een buitenverblijf gingen in Oostuinkerken. Dat was echt, ze hadden daar zo een woning, juist aan de duinen, met een heel stuk duin er direct bij, speelparadijs. Dat was zo'n vlak stuk. En dan een heuvel, en dan nog een vlak stuk. Iets heuvelachtiger, ruiger, met doornstruiken en bomen en van alles, een speelparadijs. En vooral, dat lag achter die heuvel. Ons meme kon dat niet zien. En we weten, ons meme, dat is een sergeant. Dus één ding was altijd duidelijk, al aan de zee worden, meme was een baas. Punt gedaan. Dus het enige dat je kon doen, nog iets wel uitsteken, dat was uitzicht blijven. En dat deden we dan ook, zoveel mogelijk. En we holden die in een berg uit aan de andere kant, waar dat ze niet kon zien. Zo. En we maakten daar ons kamp. We versterkten dat met een houten balustrade van wat oud dat een pp aan meegebracht en wat palettenhout en zo. En dat speelden we dan. En met tweeën, ja, wat konden we doen? Hè? De een was de verdediger van het kamp en de ander een aanvaller. En dan draaiden we dan een keer om en dan moesten we proberen dat kamp te veroveren. Met al onze wapens dan wat, levensgevaarlijk dikwijls. En op een zekere keer was Jurgen de verdediger. En ik moest dat kamp kunnen veroveren. En op een onbewaakt moment, zeg het is hier de goede moment, ik ga hem hier gaan hebben. Ik pak hem een speer, zo'n zwaar geval in hardhout. En ik gooi dat naar hem toe. Maar geen qua bedoeling natuurlijk. Hè. Maar ik tref hem juist op zijn jukbenen, zo'n 1 centimeter of 2 onder zijn oog. Als je erover nadenkt, Jurgen, je kost je hoog kwijt, man. Dat was echt niet oké. Maar we waren er ook niet alleen. Hè. Soms moesten we met 2 spelen, maar soms... Er was er ook een buurjongen, de David. Die mens was zich van geen kwaad bewust wat wij soms allemaal deden. Hij wilde graag meespelen, dus waarom niet? Hè. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, dachten we. En we wilden graag een spelletje doen met de fiets. Maar het probleem was, we hadden maar 1 fiets. Wat kunnen we nu gaan doen met drie gasten en een fiets? Dus, maar we vonden er wel iets op. Er was zo'n een langstok oprit langs de woning, wat dan bij mij ons niet kon zien. En we bedachten een spel, er moet één van onze drieën beurtelings snel fietsen. En dan van achter thuis moeten de anderen zonder hem aan te raken en proberen doen stom. Maar gelijk wat, gebruikt uw fantasie. Hè? En zolang of dat hem niet van zijn fietsje te krijgen is, dan wint hem en dan blijft hem fietsen. En David was de eerste die ging fietsen. En wij moesten hem van zijn fiets proberen krijgen. Dus de jongen stormt er voorbij, probeerde hem met stien smijten, zand in zijn ogen smijten. Alles wat dat me kon bedenken om hem van die fiets te vallen, maar dat lukte dus niet. Dat was een beetje frustrerend achter een einde. We moeten toch iets op vinden. Ik zeg tegen Jurgen, moest men nu in een stok in zijn wiel steken, in zijn voorwiel. Zo gezegd, zo gedaan, die jong komt eraf gestompt met zijn fiets, met die stok in dat wiel. Dat stokje was te licht, dat versplinterde. Allee, heel wat weer gewoon. Ben je in mijn eigen, ja. We gaan moeten een steviger stok pakken. Om dat wiel te doen blokkeren, he. Dat er hard in stinkt, dat wiel blokkeert, allee, dat moet al die velo doorstaan. We proberen dat, komt afgestompt. We proberen die stok erin te krijgen, dat lukt dus niet, dat wiel draaide gewoon te rap. Dat grapte niet tussen die spaken, dat sloeg weg. En dan weer gewoon. Ja, dat kostte dus niet zin. Dat hem heel tijd won. Daar moest ik iets op vinden. En ik kan in de garage een stuk lattenstoorkoorden zien. Ken je dat? Wat zeggen ze er tegen in Oost-Vlaanderen? Rolluiken. Hè? Zo van die mechanische rolluiken. Dat doet dus naar boven en naar beneden. Ja, tegenwoordig is dat al elektrisch. Hè? Met zo'n van die dikke, sterke kunststof koord. Ik had zo'n stuk gevonden in de garage. Ik zeg tegen Jurgen, als we nu die koord over de grond spannen en we binden dat er vast aan de betonnen stakjes aan de overkant, en hij komt afgefietst en we trekken die koorden strak, ze fietsen er tegen, als we dat goed vasthouden, dan moet het toch wel stoppen. Hè? Dus wij doen dat, die jong wat hem geen kwaad bewust, komt dan van achter een hoek gestormd met zijn fietsje. Wij trekken die koorden strak. Maar wat een foutje gemaakt. Want die koorden toegespannen. Dus in de plekken dat die koorden ter hoogte van zijn fietsje strak komt, dan kwamen ze ter hoogte van zijn kielen strak. Die jong komt eraf gevlogen. Maar ze keren tegen die koorden, vlieg van dat fietsje enige meters verder. Man. Heel zijn keel, dat was ik verbrand. Dat stond daarin. Ja, die jong schreeuwde tranen met tutten natuurlijk. Dat ging me niet kunnen stellen. We konden die jong niet troosten. Ik weet niet hoe oud dat hem toen was. Ik denk dat hem tussen ons in zat van leeftijd. Dus die naar zijn mama. Dat moest er nog passen. Die mama huurde die woning van mijn grootouders. Wij natuurlijk met de poepers. Wat doen we nu? Heel die boel zeer opgekust. Alles wegsteken. Naar het tuinhuis. En doen alsof we iets anders bezig gaan toe worden. En hopen, ons kop in het zand. Hè, dat er geen mens ging geloven. En ik denk, zo'n half uur later. Ik weet niet of dat een half uur was. Want dat waren lange minuten. Dat kan ik u wel zeggen. Ons mee stond er met de rouwrechten. In dat tuinhuis. Wat hadden jullie daar gedaan? Toen hebben we de waarheid verteld. Het wordt nog geen weg rond. Gewoon verteld wat er gebeurd was. En ja, dat was mijn zin natuurlijk. Dan hebben we toch een dag of twee spelletjes gespeeld. En gekort in huis. En we zijn in mijn buiten gekomen. Het was hem echt wel braaf geweest op dat moment. Ja. Ik zou wel nog wat kunnen doorgaan met dat soort stoten. Dat is niet het enige dat ons met ons tegengekomen is. We waren in kwakadees op dat gebied. Surtout omdat die fascinatie niet alleen bestond voor elektriek, maar ook voor alles dat vuur was en dat kost ontploffen. Allee, dat spreekt tot de verbeelding van binnen ieder kind, denk ik. En dat was zo een van de standaard toepassing, wat dat straf in was, zoiets op afstand toen ontploft. Met een zenderken of met draad of met iets anders of op tijd, zoiets. Ik heb lang met die idee gespeeld. Ik denk dat ik toen een jaar of 13 was. Zo juist in het middelbaar. Moest ik nu een klein mechanisme maken die ik achter een schakelaar in school monteer. En ik stik daar een piraat in. Ken je dat, een piraat? Dat is zo'n van dat vuurwerk, 18+. Die hard ontploft. Ik had er ook altijd wel een klein voorraadje liggen zo in het geheim. Van pedarkes en piraten. En ik dacht, als ik zo'n ontsteking maak, als de leraar de schakelaar aanstikt, dat er zo'n 15 seconden later die schakelaar eruit ontploft. Dat zou toch echt wel tof zijn. Maar ik heb dat dan toch niet gedaan. Probleem was, ik was voor die ding gekend. Ze ging direct weten dat dat van mij was. Dus ik ging dat nooit kunnen stellen. Dus ik heb dat dan maar niet gedaan. Maar dat is dan ook wel ongeveer het enige dat me je tegenhouden om dat te doen. Ik had ook wat. Ik wil maar zeggen, hou uw kinderen in de gaten. Ze zijn stouter dan je denkt.
Dat was het relaas van Jurgen. En de uitgebreide aanvulling van zijn neef Tijn. Ze hebben het samen verteld op de Trap van Steen en Wolken. Mooie naam is dat, de Trap van Steen en Wolken. Op onze eerste officiële intieme boekpresentatie in oktober van 2020 in Gent in de Kroon. Er zullen er nog volgen, boekpresentaties. Ook allemaal intiem, want zo hoort dat in coronatijd. Intimiteit in coronatijd. Op 4 december bijvoorbeeld, officieel voor het grote publiek in Gent en in Antwerpen. Relaas is er dankzij de steun van de dienst cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, Den Hopzak, Husset, Pulp Deluxe en Urgent FM. En als je zin hebt om ook eens een relaasverhaal te vertellen, laat het ons dan weten via het formuliertje op onze website. Wij vragen jou dan om het al eens te vertellen tijdens een van onze verhalencarousels. En wie weet helpen we je daarna wel om het ook op ons podium in Gent, Antwerpen of Brugge te vertellen. Dankjewel!